Wel, goedemorgen gemeente. Ik zou zeggen een gezegende paasmorgen toegewenst. Het is op een bijzondere wijze dat we elkaar zo mogen ontmoeten en met elkaar in contact mogen staan. Op zich een grote vreugde en een groot voorrecht dat dit mogelijk is. Maar ik wil met u meenemen naar een preek over de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Ik heb me daar toe kunnen voorbereiden en zo wil ik dat dan ook met u delen. Wel, ik wil u meenemen vandaag naar een korte preek over, allemaal kort, een preek over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Er zijn een aantal grote wonderen die we terugvinden in de Bijbel wat betreft de Heer Jezus. En je zou kunnen zeggen van het grootste wonder is niet zozeer de opstanding van de Heer Jezus, maar eigenlijk zijn incarnatie, zijn menswording, is feitelijk het grootste wonder wat we kennen vanuit Gods woord. Maar laten we ook niet te gering denken over de opstanding van onze Heer Jezus Christus. En mits dat ik bij deze studie bezig was, verbaasde mij het eigenlijk hoeveel materiaal er in de Bijbel staat over de opstanding. Dus vandaag gaan we een beetje een panorama zicht geven. Ik wil niet helemaal focussen op de opstanding van de Heer Jezus Christus, maar het een klein beetje breder trekken als het ware. En ik wil u meenemen naar Johannes hoofdstuk 11, vers 11. En waarschijnlijk zal het een beetje sneller gaan, want normaal wacht ik natuurlijk tot ik het geblader, geen geblader meer hoor om de Bijbeltekst te gaan lezen. Dus ik vermoed dat het vandaag wat sneller gaat, omdat ik de Bijbeltekst natuurlijk voor mij heb liggen en gewoon lees. Maar u heeft een preekschema, dus ik hoop dat u kunt volgen. En het eerste punt is eigenlijk waar we tegenkomen, is dat Jezus Heer is over de dood. En dat was tijdens het leven van de Heer Jezus al duidelijk. En Johannes hoofdstuk 11, vers 11, maar Johannes hoofdstuk 11 gaat eigenlijk over de opstanding van Lazarus. Lazarus die was ingeslapen, dat is wat de Heer Jezus ook zegt tegen zijn discipelen. Als hij het bericht krijgt dat Lazarus overleden is, dan zegt de Heer Jezus, Lazarus is ingeslapen en ik ga hem wakker maken. En Jezus omschrijft dat in Johannes 11, vers 11 als volgt. Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Wel, de discipelen die vingen dit op als zijnde dat, wel, hij slaapt echt. Oh, dan zal hij wakker worden. Dan is het geen probleem. Zij hadden aanvankelijk ook de indruk dat hij waarschijnlijk was overleden. Maar met de woorden van Jezus menen ze dat hij dus alleen maar slaapt. Maar Jezus wil het verduidelijken in vers 14 en 15. En toen zei Jezus dan openlijk tegen hem, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Zie, Lazarus kon niet meer naar de Heer Jezus, maar de Heer en zijn discipelen konden wel naar hem toe. En dan in vers 17 van Johannes 11. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Oftewel, Lazarus lag al 4 dagen in het graf. Dat hij 4 dagen daarvoor was gestorven. En in die tijd, in dat klimaat, werden ze ook eigenlijk diezelfde dag begraven. Dat bevestigt dat Lazarus ook werkelijk gestorven was. Nu, op het moment natuurlijk dat Jezus bij Maria en Martha komt, spreken zij er ook allebei over dat Lazarus al gestorven was. En dat ze eigenlijk gehoopt hadden dat de Heer eerder gekomen was. Maar de Heer had er een bedoeling mee, en wel de volgende. En dat lezen we in vers 43 en 44. Want Jezus had een andere bedoeling, niet om te voorkomen dat Lazarus zou sterven, maar juist dat de Heer Jezus liet zien dat hij Heer is over de doden. Of ook Heer over de doden. Johannes 11, vers 43, dus hetzelfde hoofdstuk, maar dan vers 43. En toen hij dit gezegd had, Jezus had dus net gebeden tot zijn hemelse vader en hem bedankt dat zijn gebeden beantwoord werden, lezen we dit. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten, met grafdoek en zijn gezicht nog omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei tegen hem, maak hem los en laat hem weggaan. En wat we hier eigenlijk zien is dat Jezus roept, en Lazarus komt. En daarmee kunnen we zien dat Jezus Heer is over de dood. Hij spreekt als het ware met hetzelfde gezag tegen de levenden als tegen de doden. Zijn Zijn gezag gaat over beide. Voor ons is er alleen maar een toegankelijkheid tot de levende, kunnen we zeggen. Wij kunnen alleen maar tot de levende spreken. Er is daar een onoverbrugbare kloof, als het ware. We kunnen beter zeggen een ondoorgrondelijke barrière. En dat is na de dood. Daar hebben wij geen zicht op. Daar hebben wij geen mogelijkheden toe om daar iets te doen. Maar de Heer stapt er als het ware gewoon. Met spreken gaat hij al naar de andere wereld toe. De Heer zijn stem is even goed hoorbaar voor zijn discipelen als voor degenen die in het dodenrijk zijn. En in dit geval dus Lazarus. De Heer zijn gezag is grenzeloos. Hij spreekt in het dodenrijk gehoorzaamd. Zie, het is niet alleen toegankelijk voor de Heer, maar de Heer zijn gezag is daar even groot. Aan de andere kant van het leven als aan deze kant. En hij noemt Lazarus bij naam. Ik zou bijna voor kunnen stellen dat als de Heer het dodenrijk geroepen had, of niet gespecificeerd had dat alleen Lazarus mocht komen, dat het hele dodenrijk had kunnen komen. En gehoorzaam was geweest aan de stem van de Heer. Maar in dit stuk kunnen we dus ook zien dat Jezus zijn heerschappij zo groot is. En zijn heerschappij alom, zou je kunnen zeggen. Alom. Ja. En zijn gezag eindeloos. Niet alleen maar bij de levenden, maar ook bij de doden en zover het reikt. Dat Jezus in hetzelfde hoofdstuk van Johannes hoofdstuk 11 vers 25 ook zegt: ik kan niet een opstanding geven. Nee, ik ben de opstanding. Zie, de opstanding is zo nauw met hem verbonden in leven en dood dat hij het is. Hij is de opstanding. Hij is het leven. Zijn heerschappij is alomvattend en volledig en toereikend dat hij kan zeggen: ik ben de opstanding. Als ik roep, dan komen ze. Wie ik zal roepen aan het eind van de tijd, die zal komen, want ik ben de opstanding. Nou, natuurlijk zitten we nu in het Nieuwe Testament, maar laten we eens naar het Oude Testament gaan. En u mag daarvoor gaan naar Hebreeën hoofdstuk 11 vers 18. Ik weet, het is een Nieuw Testamentische tekst, maar hij spreekt over het Oude Testament. Hebreeën hoofdstuk 11 vers 18. En dan lezen we over Abraham. En tegen hem werd gezegd: Abraham had de belofte gekregen dat Isaac de zoon was van de belofte. Maar had ook te horen gekregen dat hij Isaac moest offeren. En Abraham werd als het ware in een conflict van: aan de ene kant zegt de Heer dat hij de zoon van de belofte is, aan de andere kant moet ik hem offeren. Maar dan lezen we dit, in Hebreeën 11... vers 18 en 19. En tegen hem was gezegd: Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is de belofte. En hij overlegde bij zichzelf, toen hij dus Isaac offerde, of moest offeren, dat God bij machte was hem, Isaac dus, zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. In Abrahams gedachte was Isaac eigenlijk al gestorven. De Heer had het gevraagd, Abraham in geloof was volledig bereidwillig en had al afscheid van hem genomen. Isaac was in dat opzicht al gestorven. Maar hij geloofde ook dat als God de belofte verbonden had aan Isaac, dat hij hem ook uit de doden zou kunnen doen opstaan. Zie je, een verwijzing naar het Oude Testament die daar helder over spreekt. In hetzelfde hoofdstuk, Hebreeën 11 vers 35, lezen we het nog een keer, maar dan van vrouwen. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door de opstanding uit de dood. Wel, als we teruggaan naar het Oude Testament, dan vinden we daar drie voorbeelden van, dat vrouwen een kind terugkregen uit de dood. We kunnen daarbij denken aan de weduwe, waar Elia heen ging toen het voedsel op was, wat gebracht werd door de raven bij de beek. De beek was opgedroogd, weten we nog, toen hij gebeden had dat er 3 jaar geen regen zou komen. Toen Achab koning was. En Elia moest naar een weduwe. En hij komt haar tegen, vlakbij de stad. En hij zegt tegen haar: maak voor mij een meelkoek. En de weduwe zegt: ik heb nog maar een klein beetje meel en een klein beetje olie. Dit is het laatste hout wat ik sprokkel als het ware. En we eten het laatste meel en we zullen sterven. En Elia zegt: dat zal niet gebeuren. Het meel raakte niet op. En de olie raakte niet op. Maar dan gebeurt er als het volgende. Dat haar zoon sterft. En ze was een weduwe. En dan zegt Dan gaat ze naar Elia en Elia doet het volgende in 1 Koningen 17, vers 21 en 22. En Elia strekte zich 3 maal over het kind uit, riep de Heere aan en zei, Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. Zie, de ziel was al uit het lichaam gegaan. Dat was alleen nog een stoffelijk overschot wat Elia daar had. En hij bidt dus dat de geest mocht terugkeren. Vers 22, de Heere luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde terug in hem terug en hij werd weer levend. Zie zomaar een klein voorbeeld van een vrouw die in het Nieuwe Testament omschreven wordt dat ze eigenlijk een dode terugkrijgt. Een opstanding. Een opstanding uit de doden. Nou, boek Daniël als laatste, Daniël 12 vers 2, vinden we gewoon een algemene belofte als het ware van de opstanding van de doden. En die leest als volgt. En dit spreekt dan meer ook over de eindtijd, aan het eind. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven en anderen tot smaad en tot eeuwig afgrijzen. Zie je een algemene stelling van, er is een verwachting in Israël en bij het volk dat er een opstanding is. Er zijn voorbeelden van. En zo is er een groeiende hoop naar opstandingen. Zeker ook tussen de periode van de ballingschap tot aan het Nieuwe Testament zo gezegd. Is er eigenlijk een groeiende orthodox geloof over de opstanding. En wat ik daarmee bedoel is eigenlijk dat als je wilde weten of iemand orthodox geloofde of een orthodoxe leer nastreefde, dan moest je hem gewoon vragen wat hij dacht van opstanding. Maar dat was een van de kenmerken die we dus terugzien in het Nieuwe Testament. De Sadduceeën, de liberalen, de vrijzinnigen, die geloofden niet in de opstanding. Maar de Farizeeën wel. En dat was eigenlijk een belangrijk punt voor hun, dat de opstanding een realiteit was vanuit Gods woord die ze aannamen. Zelfs zo dat als ze bij de Heer Jezus komen, en dat ging over dat huwelijk waar, of de Farizeeërs die hem, nee de Sadduceeërs die hem de vraag stellen over die trouw, van als hij hier getrouwd was en de man was overleden, waren geen kinderen, dat de broer moest trouwen met die vrouw en ga zo maar door. En dan aan het eind was eigenlijk de list van nou Heer, wie is de man van die vrouw bij de opstanding? En dan noemen ze dus de term in de opstanding. En dat is feitelijk bijna een opsomming van het einde der tijden. Als alles gedaan is hier op aarde. Dat zelfs het eind genoemd wordt als in de opstanding. Iets heel bijzonders. Ja? Laten we eens naar het Nieuwe Testament gaan. En u mag gaan naar Lucas hoofdstuk 7, vers 15 tot 17 gaan we zo lezen. En eigenlijk als we kijken naar het leven van de Heer Jezus hier op aarde en de opstanding, dan heeft Jezus eigenlijk van alles wat we weten, het zijn maar 3 opstandingsverhalen beschreven. We weten niet of hij er meer gedaan heeft, het is best mogelijk, maar er staan er maar 3 in de Bijbel. En 1 is eigenlijk dat verhaal van die vrouw die, of als de Heer in Naim, dat is dus Lucas hoofdstuk 7, in de stad Naim nadert, dat daar als het ware een begrafenisstoet naar buiten komt. Een weduwe met haar zoon die ze gaat begraven. En dan staat er ook dat de Heere met ontferming wordt bewogen. En wat, dan lezen we als het volgende, dan lezen we het volgende. Dat Jezus spreekt en de dode ging overeind zitten in vers 15 van Lucas 7. En begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen allen aan. En zij verheerlijkte God en zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft naar zijn volk omgezien. En het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. Zie hier eigenlijk hetzelfde. Jezus raakt de baan, spreekt met hem. En die jongen wordt levend. Maar het gevolg is dat, en dat staat hier ook, het gerucht ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. Jezus geeft hem de opdracht, sta op. En zijn ziel keert terug. En het heeft zo'n impact dat het gerucht als een lopend vuurtje door heel Israël heen gaat. In Judea en de omgeving. Hetzelfde zien we terug bij dochtertje van Jairus. Buiten waren die beroepsmatige klagers als Jezus daar aankomt en Jezus stuurt ze eigenlijk weg. Hij zegt maar, ga maar weg. Ga maar weg. Want ze slaapt. Want ze lachen hem uit. Maar we lezen dan in Matthäus hoofdstuk 9 vers 26 dat het gerucht hiervan verspreidde zich doorheen heel het gebied. Zie dus, wat Jezus deed, dat doden opstonden, was voor de Joden een kenmerk van er is iets unieks gaande. Er zijn maar een paar keer in de geschiedenis hebben we dat gezien. Dat was in het Oude Testament bij grote profeten. Vandaar ook net dat in Lucas hoofdstuk 17 lazen ze ook, zeiden ze ook van er is een groot profeet onder ons opgestaan. Want dit kwam alleen maar voor bij Elia en Elisa. En aan het eind. Voor ons dan als de Heer Jezus terugkomt. Maar de Heer Jezus had niet alleen voorbeelden van wonderen, maar hij onderwees ook het nodige. Als u uw Bijbels bij heeft, mag naar Johannes hoofdstuk 5, vers 24 en 25 en vers 28. En dit zegt de Heer Jezus daar. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en wie hem horen zullen leven. Zie, het gaat eigenlijk, dit stukje gaat over het feit dat de Heer Jezus gekomen is om het verloren te zoeken en te roepen. Ja, dit gaat over wedergeboorte, verlossing. Ja? De tijd komt en is nu. Dat was voor de luisteraars en dat is voor ons nu. Ja? En al wie hem naar hem horen, al wie de stem van Jezus horen, gehoorzamen en ons vertrouwen op hem stellen, nou de bekering van onze zonde, die zal leven, zegt de Heer Jezus. Die is uit de dood overgegaan in leven, in het geestelijke zin van het woord. Maar, kijk eens naar vers 28. Verwonder u daarover niet, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn stem zullen horen. Zie, tegelijk gaat de Heer Jezus, maakt heel eenvoudig de sprong van de verlossing in het heden naar de roep die de Heer Jezus zal geven in de toekomst, als de graven open zullen gaan. Zie, waar hij eigenlijk dan het commando geeft aan al zijn kinderen, net als die dat bij Lazarus deden, net als bij die jongen die daar naar buiten werd gedragen, sta op en de graven zullen open gaan. En als Jezus dit zo onderwijst, dan kunnen we ook stellen dat hij als enige Gods zoon is. Hij is God. Want de enige die doden kan roepen uit de graven is God zelf. Wel, dat was wat Jezus onderwees. En Jezus sprak, we hebben dat al eerder gezien in Johannes hoofdstuk 2 vers 19. Jezus sprak niet alleen over het feit dat hij ze zou roepen, maar hij zei het ook over zichzelf. Over zijn eigen dood en opstanding. Zie, de Heer heerst over de dood. De doden roept hij als het ware, riep hij tot leven in de zin van zoals dat bij Lazarus gebeurde. Maar de Heer Jezus spreekt ook over zijn eigen dood. De Heer Jezus onderwees dat met grote regelmaat. En we hebben dat al gezien in Johannes hoofdstuk 2 vers 19. We hebben dat behandeld. Weet u dat nog? Dat de Heer Jezus zegt, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. Dit was het eerste paascha. Daar zat nog 3 jaar later, op hetzelfde tijdstip, dus op het paascha zou hij sterven. Dus het was al heel vroeg in zijn bediening dat de Heer Jezus eigenlijk dit kenbaar maakte, dat hij moest sterven. En dat hij daar zichzelf, dat hij sprak over zijn eigen dood. Hij deed dat ook aan zijn discipelen. Hij onderwees zijn discipelen. U mag daarvoor gaan naar Markus hoofdstuk 8, vers 31 en 32. En ook al had hij daar in het begin al deze uitspraak gedaan, we vinden dat eigenlijk terug dat hij, tenminste in het Markus evangelie in 8, 31, 9, 31, als ik het juist heb, zelfs 10, 31, zo 3 keer achter elkaar, het onderwijs geeft over zijn lijden en sterven. Maar in hoofdstuk 8, vers 31 doet hij dat. Is eigenlijk het begin, want zo staat het er ook. Markus 8, vers 31. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. Hier begon hij. En hij begon dit ook te onderwijzen aan zijn apostelen. Wel, Petrus had daar wat moeite mee. Kijk maar eens naar vers 32. En dit woord sprak hij vrij uit. Nou, dat lijkt er dus op dat hij dit een aantal keer herhaalde. Dat hij hierbij stilstond. Dat dit een punt was wat hij, als het ware, in de harten wilde etsen van zijn apostelen. Maar Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Zie, de dood en de opstanding van de Heer Jezus zelf waren nou niet bepaald op de radar van de discipelen en de apostelen. Ze hadden overal zicht op, of tenminste voor een groot gedeelte zicht op wat de Messias was, maar sterven, lijden en sterven, behoorden niet tot het concept wat de apostelen konden bevatten. En we zien dat eigenlijk terug, als u ook nog in Marcus bent, mag u ook even een hoofdstuk verder, Marcus 9, vers 9 en 10. Daar hebben we de verheerlijking op de berg. De drie apostelen die erbij zijn, waaronder Petrus, Johannes en Jacobus, die zien daar als het ware de glorie van de Heer. Zijn goddelijkheid straalt op een wijze zoals ze nooit eerder gezien hebben. Maar dan dalen ze de berg af. En dit vertelt de Heer aan zijn discipelen. En toen zij de berg afdaalden, gebood hij, dat is de Heer Jezus, dus hun, dat zijn de discipelen, dat zij niemand vertellen zouden wat ze gezien hadden. Voordat de Zoon des Mensen uit de doden zou opgestaan. Voordat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En zij hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag wat dat was, uit de doden opstaan. Nou, moet je dat eens in de context zien. Ze hebben de heerlijkheid des Heren gezien. Verblindend. Maar de onderlinge gesprekken bij deze drie, want dat is wat de woorden aangeven. Ja, ze stelden onder elkaar de vraag, ja, wat dat was. Je zou het kunnen zeggen, ze overlegden regelmatig, op regelmatige basis met elkaar hierover. Zoals ze met z'n drieën waren. Als ze even apart waren. Maar dan zou je eigenlijk denken, ze zouden met elkaar gaan spreken over de heerlijkheid des Heren wat ze gezien hadden. Dat was hetgeen wat waarschijnlijk de grootste impact had moeten hebben op hun. Maar dat is niet waar de gesprekken over gaan. Hun gesprekken gaan over het feit wat het inhoudt uit de doden op te staan. Dat was hetgeen wat ze niet konden volgen. Zie, in hun gedachten was er eigenlijk geen ruimte voor de Messias die zou sterven en lijden. Terwijl de Heer Jezus zelfs, als we in Johannes kijken, Johannes hoofdstuk 10, vers 17 en 18, het zo duidelijk verwoord. En het is zo helder, en misschien dat we het gelijk maar beter kunnen lezen. Hierom heeft de Vader mij lief, zegt de Heer Jezus. Johannes 10, vers 17. Omdat ik mijn leven afleg om het weder op te nemen. Niemand ontneemt het mij, ik leg het af uit mijzelf. Zie, dat was het onderwijs wat de Heer Jezus aan de discipelen gaf. Aan zijn volgelingen ook. En dan begrijp je dat Petrus echt wel een flater geslagen heeft door de Heer te vermanen. Maar het is niet zozeer het sterven waar de Heer Jezus over spreekt. Dat hij, je zou kunnen zeggen, Jezus wordt niet gedood. Hij wordt niet om het leven gebracht. Hij komt niet te sterven. Nee, Jezus legt zijn leven zelfstandig af. Legt het zelfstandig af. En neemt het zelfstandig weer op. Vrijwillig legt hij het af. En vrijwillig neemt hij het op. En als je deze aantal dingen zo eens bij elkaar ziet, en ik geef toe, het is kort. Ik heb het compact gehouden vandaag. Je zou dit elk facet verder uit kunnen breiden. Dan zie je dat de Heer, ook vanuit het Oude Testament, vinden we al een stevige nadruk in de opstanding. Maar zeker bij de Heer Jezus is er een enorme nadruk over zijn opstanding. Hij heeft het onderwezen dat het er is. Hij heeft gezegd dat hij de opstanding is. Dat hij zijn leven aflegt en weer opneemt. Hij heeft het voorbeeld gegeven dat hij de doden tot leven roept. Dat zijn gezag voorbij de dood gaat. Niet zoals een oud-testamentisch profeet die zich tot God moet wenden, maar dat Jezus Christus God zelf die brug naar de andere wereld maakt om om de doden terug te roepen. Zoals we het mooi zagen bij Lazarus. Nou, laten we ook eens kijken naar de reactie op de opstanding. Want dan zou je zeggen, de Heer heeft veel onderwezen. Dan zal dat toch met open armen ontvangen worden. En het bijzondere is eigenlijk, het zijn, als je de chronologie van de vier evangeliën wat in elkaar weeft, dan zijn het eigenlijk de eerste, zijn het vrouwen die bij het graf, bij het lege graf van de Heer Jezus komen. En we vinden dat bijvoorbeeld in Lucas 24, vers 10 en 11. Ze komen daar, de vrouwen, en engelen vertellen hun dat de Heer leeft. Wat zoekt u de levende bij de doden? De Heer is opgestaan. En dat is de boodschap die ze van de engelen krijgen. Die moeten ze aan de apostelen brengen. En dat gaan ze ook doen. Lucas hoofdstuk 24, vers 10 en 11. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus. En de anderen die bij hen waren. Dus het waren vrouwen, er worden er drie met name genoemd. Maar er waren nog meer vrouwen. Ja? En die zeiden dit tegen de apostelen. Ja? Die dit tegen de apostelen zeiden. Maar dan kijken we naar de reactie van de apostelen. Mannen die 3 jaar met de Heer hebben opgetrokken. Die 3 jaar eerder hebben gehoord van de Heer Jezus zelf. Breek deze tempel af en na 3 dagen zal ik het doen herrijzen. Die de wonderen gezien hebben. Die het onderwijs gehoord hebben. Gekregen hebben. Die horen van de vrouwen. Dat Jezus is opgestaan en hij leeft. Vers 11. En hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet. In de NBG staat zotteklap. Het is ook een beetje een moeilijk woord om te vertalen, want het komt maar 1 keer in de Bijbel voor. En dat maakt het wat lastig, maar het is kletspraat. Onzin. Zotteklap. Lege praat. Het is vrouwen wat jullie nu zeggen slaat op niks. Jezus is opgestaan? Maakt dat een ander wijs? Is feitelijk het antwoord van de apostelen. Want dat staat er duidelijk bij. De 11 die over waren. En dan zien we eigenlijk hoe traag de apostelen waren in het aannemen en het geloven van de opstanding. Zij waren feitelijk degene die het meest hadden gekregen. En dit is dan de ochtend van de opstandingsochtend. Die we vandaag met elkaar vieren. Zoveel duizend jaar later. Maar diezelfde dag gaat de Heer ook nog op weg naar Emmaus. En hij voegt zich bij die 2 mannen en ze zijn in gesprek. En de Heer stelt gewoon vragen. En ze verwonderen zich erover. Die 2 mannen verwonderen zich erover dat Jezus, die ze niet herkende, niet precies wist wat er gebeurd was. En de mannen vertellen ook, ja, we hebben gehoord van vrouwen dat het graf leeg is, staat er dan in Lucas 24 als je de verzen verder leest. Maar wij hebben hem nog niet gezien, zeggen ze. Zullen we dan eens lezen in vers 25 van Lucas 24 wat de Heer Jezus daarop zegt? O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Die feitelijk, we lezen dit en we voelen zelf al dat dit een vermaning is. Een vermaning van de Heer Jezus zelf, die is opgestaan hier met deze 2 mannen wandelt. En eigenlijk zegt, hebben jullie het echt niet meegekregen? De Oud-Testamentische profeten spreken erover. Dat hij een God van de levenden is. Dat er een opstanding is. De psalmen spreken daar veelvuldig over. En eigenlijk is het heel bijzonder, maar ik zou ook bijna zeggen vreemd, dat de meest onderwezen groep, de apostelen, discipelen, ik zou zeggen die met de Heer zelfs vanuit Galilea zijn opgetrokken, de mensen die rijkelijk gezien en gehoord hadden wat de Heer bedoeld had met de opstanding, het fysiek hadden meegemaakt bij het dochtertje van Jairus en Lazarus, dat die de opstanding wel voor mogelijk hielden, maar niet op zoek gingen. Ze hielden er als het ware geen rekening mee dat het kon gebeuren. Ze was naar een andere groep gaan. Een andere groep, en het is bijna een paradox, de tegenstanders van de Heer Jezus. En die vinden we in Matthäus 27, vers 62 en 64. Want er is nog een groep, de tegenstanders van de Heer, wat ik al zei, die zo hun eigen gedachten hebben over de opstanding. En ze hebben natuurlijk Jezus veroordeeld. Pilatus heeft een verzoek ingewilligd als het ware, dus Jezus is gekruisigd. De dag van de voorbereiding van het Pascha is geweest. En ze hebben nog iets. Ze herinneren zich iets. En dat gaan we met elkaar lezen. Matteüs 27, 62. De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus bijeen en zeiden: Heer, dat was de aanspreektitel voor Pilatus, hè? Wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft toen hij nog leefde: na 3 dagen zal ik opgewekt worden. Geef dan bevel dat het graf tot de 3e dag toe beveiligd wordt, opdat zijn discipelen hem 's nachts misschien niet kwamen stelen. En tegen het volk zeggen: hij is opgewekt uit de doden. Oh, dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Eigenlijk fascinerend, hè? Tot zover de schriftlezing. Hè? Deze groep houdt de opstanding niet voor mogelijk, maar in zekere zin houden ze er wel rekening mee. Ze geloven niet dat het tot de mogelijkheden behoort, maar ze willen wel dat er niemand naar op zoek gaat. Ze willen het belemmeren. Mochten er toch mensen naar op zoek gaan, dan moeten we dat voorkomen. Zie, de discipelen hadden de overtuiging dat de Heer de mogelijkheid had om uit de doden op te staan, maar ze verwachten het niet. Hier zijn mannen, de tegenstanders, die verwachten het niet, maar ze houden er wel rekening mee. Eigenlijk wel fascinerend om dat zo eens tegenover elkaar te zetten. Terwijl de fariseërs veel minder informatie hadden, niet zo intensief met de Heer waren opgetrokken. Och, ja, natuurlijk, zijn wonderen waren onomstotelijk en die hadden ze ook bevestigd. Maar ze deden er alles aan om het te ontkennen. Ze deden er alles aan, zelfs nu al, voordat de Heer was opgestaan, want we zitten hier nog op de stille zaterdag, waar dit stuk over gaat, de dag na de voorbereiding, om het zo maar te zeggen, dat ze eigenlijk al van zinnen zijn, we moeten dit gaan ontkennen. Want stel je voor dat het graf nog eens leeggeroofd wordt en het zou verkondigd worden als zijn er een opstanding, dan dat zou nog erger zijn. Wel, gelukkig zagen we bij de discipelen ook dat toen ze eenmaal de Heer hadden gezien en hun opgestane Heer hadden ontmoet, dat ze vol werden van vreugde. Dat ze overladen werden met blijdschap, uit liefde voor hun Heer. En helaas, die laatste groep, die fariseërs en overpriesters, bleef met geweld het ontkennen. Ze hebben zelfs de soldaten geld gegeven om het gerucht te verspreiden dat het lichaam was weggenomen toen ze sliepen. Dat is een beetje een raar getuigenis, is het niet? Als je slaapt, weet je niet wat er gebeurt. Maar dat staat dan, als je verder gaat lezen, in hoofdstuk 28 van Matteüs. Maar dat die soldaten moesten zeggen van: ja, we sliepen en het lichaam is weggenomen. Wel, als je slaapt, dan weet je er weinig van. Maar ze deden er dus alles aan om de opstanding te ontkennen en te ontkrachten. Zie je, nou is onze vraag: wat is onze reactie op de opstanding van de Heer Jezus? Hoe staan wij er tegenover? En dit is zomaar een kort overzicht. En mag ik u uitnodigen om het daar ook te zien dat de Heer Jezus de opstanding is. Hij is het leven. En wie in hem gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. In deze onzekere tijd is dat het anker voor onze ziel. Niet dat leven, niet dat we onsterfelijk zijn, maar ons anker is de opstanding, Jezus Christus zelf. Ik ben de opstanding. Mogen we hem zo beter leren kennen en leven uit de kracht van zijn opstanding en daaruit ook inderdaad de stabiliteit en de rust ontvangen die hij voor al zijn kinderen heeft. Zullen we zo met elkaar eindigen. O grote God en hemelse Vader, wat is het heerlijk om zo een levende Heer te mogen ontmoeten in uw woord. Een levende Heer die in onze harten is uitgestort. een levende Heer, want het graf is leeg. Dat u, Heer Jezus, een levende Heer bent die niet alleen is opgestaan, maar ook opgevaren naar de hemel. Die zit aan de rechterhand van uw Vader om voor ons te pleiten. Wij, die geloven dat u de opstanding bent, Heer. En het leven. Het waarachtige leven. Heer, u heeft de dood overwonnen. En daar is zoveel meer over te zeggen, Heer. Maar voor nu kunnen we zeggen, Heer, bewerk in ons dat wij u verheerlijken doorheen een eenvoudig geloof in uw opstanding. Lichamelijk, fysiek. U heeft uw leven afgelegd en u heeft uw leven zelfstandig weer opgenomen. Geprezen zij u, o Heer Jezus, de opgestane Heer. Amen. Ik wens u verder een gezegende tijd toe. In de genade van Jezus Christus. Tot ziens.